NPO Radio 1. NTR.
Goedenavond. Onnavolgbaar is ze als de Brabantse moeke van kantoor. Het Amsterdamse betalen pannenkoek is inmiddels gemeengoed geworden. Voor Torres C hebben zij en Maaike Meijer klassiekers van de Nederlandse televisie neergezet. Met haar boek Hersenschorsing leren we onze gast van een heel andere kant kennen. Hier is Margot Ros.
Kunststof.
Uw presentator is Jelly Brouwer.
Nou, we leren je zeker van een andere kant kennen, Margot. Als iemand nou was voorbereid op deze quarantainefase, was jij het wel, hè? Want eigenlijk heb je nou zeker een jaar in eenzame opsluiting gezeten.
Ongeveer een jaar lang kon ik moeilijk naar buiten. In ieder geval zeer beperkt en met heel veel beschermattributen.
Dus, zoals?
Een hele zwarte zonnebril, een zonneklep, soms daar nog overheen een grotere klep en mijn doppen in en mijn grote doppen op. Dus ik zag er, je zag mij lopen, maar je herkende mij heel vaak niet.
Nee.
En ik kwam heel vaak alleen maar 's avonds laat buiten als er bijna niemand op straat was, want de drukte, daar kon ik ook niet tegen.
Want wat was er gebeurd?
Ik heb een ongeluk op mijn werk gehad. Ik speelde in een theatervoorstelling en ik rende achter de coulissen langs om mij om te gaan kleden voor de volgende scène. En toen hing daar opeens een duikplank in het donker waar ik keihard tegenaan
rende. Een duikplank?
Die hoorde daar natuurlijk niet te hangen. Die hadden wij nodig later in de voorstelling, maar die stond, die hing daar in de lucht al. En omdat het heel donker was en je ziet in de verte, als je omloopt bij je kledingrekje een lampje hangen, ren je gewoon richting het licht. En toen werd het donker, zeg maar.
Ja, dat was samen met Waardenberg en de Jong en Maaike Meijer, hè, in het Luxor Theater in Rotterdam.
Ja, het ongeluk gebeurde overigens in Amsterdam in het De Lamar Theater. Maar
want
deze voorstelling was ter ere van het Luxor, 100 jaar Luxor.
Ja. Maar nog even terug naar wat ik net zei, dat jij als het ware een voorbereidende fase hebt gehad voor deze fase waar we nu met z'n allen in zitten.
Ja.
Ik weet niet of je toevallig afgelopen weekend een verhaal van Lieke Marsman, schrijfster en ook al een tijd lang ziek, kanker, schreef een heel mooi stuk in de Volkskrant. Ook als je het niet gelezen hebt, ik geef je de kop. Er stond namelijk boven: gedeelde eenzaamheid is geen eenzaamheid.
Dat is absoluut waar.
Ja, je herkent het direct.
Ja, het is heel. Dat is best bijzonder dat ze het zegt. Want als je alleen bent met je eigen verdriet of pijn of gezondheid die niet goed gaat of angst. En als je je dan realiseert dat er eigenlijk over de hele wereld mensen zijn die in dezelfde situatie als jij zouden kunnen zitten op dat moment. Kijk, nu zitten we er allemaal in. Maar als je ziek bent, dan denk je wel eens dat je helemaal alleen bent. Maar dat is niet zo. Want overal zijn mensen die ziek zijn. Als je bedenkt, als je alleen thuis bent, ik voel me eenzaam, dan denk je, oh, maar hier aan de overkant woont ook iemand die alleen is en die ziek is. Thuis in haar eentje aan tafel eten, bijvoorbeeld wel eens door het raam, dan denk je, oh ja, ik ben niet de enige.
En lukte je dat om daar naartoe te gaan?
Dat kost natuurlijk wel energie, want je hebt ook last van medelijden met jezelf. Ja, dat is nou eenmaal zo. Je wil ontzettend graag de hele tijd de andere kant op. Je wil juist beter zijn en je wil ook feest vieren en dansen en werken en mooie dingen maken.
En iedereen gaat maar door.
Iedereen heeft een heerlijk leven, behalve jij, voor je gevoel. Dus ik ben gaan mediteren omdat ik dacht, ik moet iets gaan doen. En omdat dat het minste moeite kost, want je doet in feite een soort van tussen aanhalingstekens niets, kon ik dat nog wel doen, want ik kon eigenlijk niets meer. Zo ziek was ik op een gegeven moment. En in meditatie komt dat heel erg, word je daar best wel in begeleid, zeg maar. Dan,
door Andy,
door
in jouw geval, een nieuwe man in jouw leven.
Ja, precies.
Waar je heel grappig over schrijft.
Nou ja, Headspace is dat. Dat is een app. Iemand kwam daarmee en ik dacht, oh jongens, moet ik nou echt gaan mediteren? Dit
want
is
niks
zo
voor jou.
Niets voor mij.
Nee.
En het stilzitten, überhaupt het stilzitten, vind ik al eigenlijk heel erg moeilijk. En dan ook nog eens stilzitten met al je gedachten die vaak nergens op slaan of alle kanten op gaan. Want ik heb echt een hoofd dat alle kanten op kan gaan. En nu zat ik met dat hoofd alleen op de bank wat alle kanten op ging. Dat is helemaal niet leuk. Maar Andy, inderdaad. het is fijn om een goede leraar te hebben. En hij is een goede docent. Dat is gewoon zo.
En kun je je voorstellen dat in deze tijden, als we even teruggaan naar de coronatijd, mm-hmm. dat mensen ook kan helpen? Zou je het iemand nu kunnen adviseren?
Ja, het voelt een beetje stom om te zeggen, ja, je moet gaan mediteren.
Is niet stom, Margot.
Maar
je bent nu ervaringsdeskundige.
Nou, het gaat erom dat je graag wil verbinden in een tijd waarin je moeilijk hebt of waarin je bang bent. En je hebt de neiging als je bang bent om, tenminste laat ik bij mezelf spreken, als ik bang ben heb ik de neiging om in mijn hoofd al een heel verhaal te gaan maken. Wat nou als mijn moedertje straks ziek wordt? Mm-hmm. Of wat nou als ik haar niet kan bezoeken? Weet je wel, dat is een soort dialoog die je met jezelf gaat voeren als je het moeilijk hebt. Maar
en een angst die heel herkenbaar is nu voor heel veel mensen.
Ja, precies. Mm-hmm. Dus om daarvan af te komen, is het goed om terug te gaan naar echt het hier en nu. Dus hier en nu te zijn. Ik kijk jou nu aan. Het is heel leuk om naar jou te kijken.
Terwijl het plexiglas tussen ons in staat.
Ja, maar ook dat is niet erg. Want ik kan jou zien en mm-hmm. ik kan je horen. En ik heb een heel leuk zicht op jou. Dus dat scheelt al een hoop. Dat zijn allemaal hele positieve dingen. En in de tijd dat ik dit nu tegen je zeg, heb ik niet kunnen denken aan mijn moedertje die misschien ziek zou kunnen worden. Mm. Snap je? Dus mm-hmm. je gebruikt je positieve gevoelens die je overdag, als je alleen bent thuis en je hebt het even moeilijk, als je op zoek gaat naar je verbinden met een ander op een andere manier. Dus je steunt iemand door een leuk appje te sturen of een briefkaart. Of ik stuurde mijn moeder een bos bloemen bijvoorbeeld. Mm. En die kreeg ze gisteravond en vanochtend stuurde ze mij een appje terug. Nou, de bos is zo mooi, ik hoef niet eens de deur uit. Ha, ha, ha. Want ik wil de hele dag naar die bloemen kijken. Ja, dan zijn we allemaal blij geworden mm-hmm. van dat ene kleine ding.
Want je moeder woont in Brabant. Ik neem aan dat je nu niet bij haar op bezoek gaat.
Nee, al een hele tijd niet. Dus dan zoeken we andere manieren om contact te hebben met elkaar. Dus vandaag heb ik geprobeerd haar uit te leggen waar de camera van de iPad zit.
En is dat gelukt? Nou, is dat goed gekomen?
We moeten nog wat thuisscholing doen.
Ze kan nu trouwens ook naar ons kijken, zeg ik dan maar even tegen haar.
Oh.
Want we zijn te zien op dit moment op NPO Radio1.nl. Mevrouw Ros.
Mevrouw Schellend, maar ik hoop mijn man dat het lukt. Maar anders zit zij heerlijk naar de radio te luisteren, hoor.
Goed, nou, luisteraars kunnen zich ook mengen in ons gesprek. Kan altijd via Twitter of de Radio 1-app. En we zijn altijd terug te horen via onze eigen podcast. Vertellen we ook nog maar even. De tegel ligt daar, Margot, met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. Mm-hmm. En voor de mensen die later zijn ingeschakeld, Margot Ros is vandaag de gast. Al 30 jaar actrice.
Ja, ik schrok er zelf ook van.
En haar eerste tv-rol was die van Marianne de Winter in GTST. Echt, ik wist dat niet. Maar jij zelf waarschijnlijk maar al te goed. Nou, en daarna volgde heel veel tv- en theaterwerk. En toen was daar eigenlijk toch wel het grote succes na nu 12 jaar geleden. Mm-hmm. Toen zei samen met Maaike Meijer vanaf moment 1 een regelrechte tv-hit. 40 verschillende typetjes. Zijn het er echt 40?
Het zijn er vast meer.
Ja.
Maar we zijn zelf maar gestopt met het tellen. En ik moet je zeggen dat als wij aan het schrijven waren, dan was het ook niet zo dat we iets voor een bepaald karakter schreven. Dan schreven we soms maar gewoon cijfers op. En dan later kregen ze een naam. Omdat we vaak ook niet wisten wie wat zou gaan spelen van tevoren.
Dat werd dan pas later duidelijk.
Ja, dan hadden wij opgeschreven vrouw 1 en vrouw 2. Of leuke vrouw, stomme vrouw.
Deden of portier.
Of portier. Maar die hebben vrij snel een naam gekregen. Alleen die wist dan weer niemand. Behalve wij. Ja. Dus dan was het.
Hoe heette zij?
Wie is Karel? Ja, dat is Maaike, zeiden we dan. Oh ja, dat wisten ze dan niet.
Goed. Nou, Margot Ros gaat een nieuw leven tegemoet, zou je kunnen zeggen. Maar dat is eigenlijk al eerder in gang gezet door dat ongeluk, hè, waar je net al even heel kort over sprak. Mm-hmm. Waarbij je hele leven plotsklaps op zijn kop stond. En daarover heb je een boek geschreven samen met je geliefde Jeroen Kleine, journalist, schrijver. Hersenschorsing, zo heet het. En het is echt net verschenen met jouw foto in puzzelstukjes. Er zijn ontzettend veel mensen aan het puzzelen trouwens op dit moment. Ik weet niet of die ook in 1000 stukjes beschikbaar is.
Te bestellen.
En er mist één puzzelstukje.
Ja.
Aan de linkerkant van je hoofd. Is dat ook waar je tegenaan bent gelopen?
Nee, ik ben recht tegen mijn voorhoofd aangelopen. Maar als je daaruit zou halen, was het gewoon een minder goed beeld.
Ja, precies.
Ik ben echt recht er tegenaan gelopen, ja.
Wat gebeurde er? Ik bedoel, je hebt net beschreven dat je daar heel hard achter die coulissen heen en weer moest lopen. Jullie zouden nog optreden voor vrienden in het nieuwe De La Mar, toch? Dat is wat ik me er ongeveer van herinner. Dat ook de Amsterdammers en de Amsterdamse vrienden die voorstelling nog zouden kunnen zien.
Ja, we hadden een aantal voorstellingen nog staan. En op het moment dat ik dit ongeluk kreeg, had ik nog de voorstelling uit te spelen. Dat heb ik ook gewoon gedaan. Want je maakt een hele hoop adrenaline aan het tijdens de voorstelling. En dan heb je eigenlijk niet zo door. Je kan gewoon doorgaan, dus dat doe je dan.
Ja, want ik zeg plotsklaps was haar leven anders. Maar eigenlijk duurde dat vrij lang voordat het anders werd.
Ik kreeg een ontiegelijke pijn. Alleen, je accepteert vrij snel, als je zo'n grote klap hebt gemaakt, dat die pijn logisch is en dat die een tijdje bij je gaat horen. Want als je een lichte hersenschudding hebt, zoals dat genoemd werd, dan zeggen ze ook dat je daar een paar weken flink last van kan hebben. Dus daar doe je het dan een paar weken mee. En dan denk je, langzamerhand begon het steeds moeilijker te worden. Je moet je voorstellen dat je brein is best een complex orgaan. En dat kan vrij lang doorgaan, maar als je zeg maar een aantal stukjes het niet meer doen, dan nemen andere delen van je brein dat vrij snel over. Dus de overbelasting, die begint. En hoe meer je overbelast raakt, hoe meer last je krijgt van andere problemen. Dus na een paar dagen kreeg ik last van, jeetje, wat is hier eigenlijk een hoop licht in het theater? Dan ging ik een zonnebril opzetten. Wat is het eigenlijk een hard geluid? Dan ging ik een dop in mijn oren doen. Wat zijn hier eigenlijk een hoop mensen? Wat is het hier druk? Wat kan ik er eigenlijk opeens niet meer tegen? En dan zo heel langzaam draaien als het ware in de prak. Zo moet je dat voorstellen. Dus,
en dan, zonder dat een arts jou daar al voor gewaarschuwd had?
Nou, omdat bij niemand het hetzelfde is. Als je hersenen iets stoot of kneust, is bij niemand hetzelfde. Kunnen ze ook niet zeggen wat er precies gaat gebeuren. Ja, je gaat hoofdpijn krijgen, je kunt moe zijn en een beetje last van licht en geluid hebben. Maar dat voelt ook als iets heel abstracts.
Ja.
Last van licht en geluid, ja, dat ken je eigenlijk alleen maar als je naar een popconcert gaat of de zon schijnt, dus ik zet mijn bril op.
Mm-hmm.
Maar hier werd ik echt ziek van. Dus dat is en dat duurt best lang voordat je dat realiseert hoe raar dat is.
Hoe lang duurde dat? Want wanneer kreeg jij in de smiezen dat er echt wel iets behoorlijk mis was?
Ik denk ongeveer na een maand. Je maakt je natuurlijk best eerder zorgen overigens, maar dat druk je ook weg. Want je wil ook niet jezelf onnodig zorgen maken.
Mm-hmm.
En ik kreeg vakantie, dus ik dacht, nou, ik ga lekker op vakantie. Dus we gaan heerlijk naar een Spaans eiland zitten. En dan komt het wel goed, want dan rust ik uit. En daar werd het steeds slechter. En toen dacht ik, nee, dit is gewoon echt foute boel.
En dit beschrijf je allemaal, hè? Echt vanaf het moment dat je tegen die duikplank aanliep, daar achter de coulissen. Ook deze vakantie beschrijf je, hoe het langzaam. Hoe ging je weer terug naar die periode? Want het is nu, wanneer was het? 2018. Is nu 2 jaar geleden.
Ja. Toen ik bedacht het om een boek te gaan schrijven midden in mijn revalidatie. Ik was aan het trainen met mijn fysiotherapeut. En ik zei eigenlijk in een opwelling hoe belachelijk het was dat ik hier geen goed boek over kon vinden. Omdat je heel solitair leeft en ook best bang bent voor wat je allemaal moet ondergaan. In die zin dat je buiten op straat op een gegeven moment, dat was na een paar maanden zo, dan zag ik alleen maar als fietsers voorbij kwamen een hele sliert zwarte, ik wist dat het fietsers waren, maar ik zag eigenlijk alleen maar een soort zwarte wolk voorbij komen. En de huizen die helden allemaal naar voren. Dat is een heel raar, beklemmend iets als je niet weet wat dat is.
Wat je heel uitvoerig, heel speciaal beschrijft, hè?
Ja, omdat het voor mensen soms heel moeilijk voor te stellen is waar je doorheen gaat, heb ik geprobeerd dat op een zo weliswaar sec mogelijke, maar ook toegankelijk en toch ook een beetje
grappig. Anders zou het Margot Ros niet zijn.
Toch ook, hoewel ik regelmatig teruggefloten ben, hoor, door zowel de redacteur als Jeroen, dat het allemaal niet
nou maar zo op het grappig zijn.
Nou, het is natuurlijk een hele serieuze, nare aangelegenheid. En ik, want daar begon ik mee, ik vond het heel raar dat ik daar geen boek over kon vinden. En ik vond het ook een gemiste kans, omdat ik denk dat heel veel mensen die iets met hun hersenen hebben, of dat nou hersenschudding of hersenbloeding is, je bent in een soort paniekstand met je lichaam. Je gaat, want je bent aan het overleven, omdat er dit stuurt alles aan. Dus als jij niet meer begrijpt hoe je moet lopen of hoe je je hoofd moet houden ten opzichte van de aarde of ik noem maar wat, dat is zo slecht voor je. En als je dan niet van iemand hoort of ergens kunt lezen wat dat is en hoe je hier misschien wel van af kunt komen, of dat iemand je gerust kan stellen, luister, ik heb het ook, wees gerust, zit je tijd uit, doe je oefeningen, je komt er doorheen. Iemand die je hoop geeft.
Maar Margot, als ik nu net gisteren tegen een duikplank aangelopen zou zijn, de huisarts zou zeggen, ja, je hebt een lichte hersenschudding, mm-hmm, en ik zou dit boek lezen, geef het je te doen.
Ja, dat is natuurlijk. Ik kijk jou nu aan met, oh ja.
Ja.
Maar in principe gaan de meeste mensen die een lichte hersenschudding krijgen, gaan gewoon weer de goede kant op binnen 2 weken. Het gaat over die hoeveelheid mensen waarbij het na een jaar nog niet goed is. En dat staat ook wel op de achterkant van het boek. Dus als je net je hoofd gestoten hebt, dan zou ik het niet meteen gaan lezen. Maar toch wil ik daar even iets over zeggen. Want voor veel mensen is misschien het na een paar maanden, je gaat weer terug naar je werk. Maar in de revalidatiekliniek komen veel mensen pas na 1,5 jaar om te revalideren.
Na 1,5 jaar. Ja, omdat jij kwam trouwens ook heel laat.
Nou, in mijn geval was het vrij snel duidelijk dat er iets echt niet goed zat. Maar bij veel mensen, kijk, die krijgen een bal tegen hun hoofd, of die hebben gewoon even een deur tegen hun hoofd gehad. En het was lullig en dan kreeg je een bult en dan deed je een zak ijs op. En dan merken ze pas na een maand of 2, 3... ik ben minder geconcentreerd. Ik ben veel vermoeider als ik uit mijn werk kom. Waarom sta ik zo tegen mijn kinderen te schreeuwen 's avonds, omdat mijn energie opeens op is? Mm-hmm. Waarom blijf ik hoofdpijn houden als ik telefoongesprekken heb gevoerd? En op een gegeven moment komen ze dan pas na veel te lange tijd achter dat er toch iets aan de hand is in dat hoofd. En dan als je dan te laat bent, dus daarmee kom ik terug op waarom ik dit boek ben gaan schrijven, ja, dan is het zo zonde van je energie. Want hoe sneller je weet, hier kan ik iets aan doen. Ik kan mezelf echt trainen om die hersenen weer op in een gezonde toestand terug te krijgen. In ieder geval zo gezond mogelijk. Voor die mensen heb ik dit boek geschreven. Wees gerust, het komt goed. Hè? Nou ja, dat probeer ik dan altijd.
Want
maar
na 2 jaar zit je dan zomaar ergens in een radiostudio te vertellen.
Ja,
over,
want terwijl je aan het revalideren bent, kan ik je melden, voel je echt behoorlijk naar.
Nou,
het is zeer soms uitzichtloos voelt het, omdat dat hoofd gaat haar eigen gang. Ja. En soms, je hebt daar geen vat op. Soms neemt je hoofd je mee en denk je, waarom kon ik het gisteren wel en nu niet meer?
Want beschrijf even, ik bedoel, we hebben te maken met Margot Ros. Bruisend type, barst van de vrienden. Heeft een lekker leven in Amsterdam. 2 puberkinderen, scheiding achter de rug. Dat was dan wat minder feestelijk. Maar weer een nieuwe liefde. Ja. Nog niet zo lang trouwens. En dan dat verhaal met die duikplank.
Ja.
En dan, nou ja, dan stort alles in.
Ja.
Want niks lukte meer.
Niets lukte meer.
Want nee, iedereen zag jou nog wel zo'n beetje voorbij komen op dat scherm. Mensen zijn nu ook verbaasd. Had jij dan iets?
Nou, mensen denken inderdaad dat er niks met je aan de hand is. Want we zagen je gewoon op tv. Of die is toch al lang weer beter. Want ze is gewoon te zien. Ja, dat is ook heel raar. In principe ben je ook niet. Ik was zo bezig met overleven, als het ware. Dat klinkt een beetje heftig, maar als je zo ziek bent, ben je eigenlijk helemaal niet bezig met wie er allemaal van alles over kan denken. Je bent alleen maar bezig met, jeetje, ik zit hier in mijn duisterste, donkerste hoekje van mijn huis, teruggetrokken, en ik moet hele kleine stapjes nemen en mijzelf hier doorheen blijven praten, zodat ik hier ooit uitkom. Dus ik weet niet meer precies wat je vraag was.
Ik ook niet meer, maar dat maakt het niet
uit. Maar je verwordt inderdaad van een bruisende, energieke vrouw die je van binnen blijft. Want in mijn hoofd bleef ik die de
was
hele
jij
tijd.
Er nog en verlangde je daarnaar?
Het is een beetje alsof je. Alsof je een soort medicijn hebt ingenomen wat helemaal verkeerd is gegaan. Maar van binnen denk je, Jezus jongens, ik ben er nog. Maar van buiten spreek je zo. Je bestaat uit twee delen. Dat wat je was en dat speelt zich nog in je geest af. En dat wat je nu bent. En dat was een hele zieke vrouw. Ja.
Die haar kinderen heel vaak niet meer kon zien. Daar nauwelijks de energie voor op kon brengen. Mm-hmm. Vriendinnen, dan moest je een kookwekker zetten. 40 minuten. En dan ging die al na 30 minuten af. Want dan had je nog 10 minuten om afscheid te nemen.
Ja, maar je vergeet even dat in het begin kon de vriendin maar 10 minuten. En dus dan ging die wekker al na 5 minuten.
Dit was al iets latere fase.
Maar je wordt gewoon letterlijk ziek van je eigen vrienden. Dat is natuurlijk heel raar. Dat is ook bijna. En je bent zelf.
Want wat doet dat met relaties? Je beschrijft bijvoorbeeld één scène. Dan ben je dus iets verder. Dan mag ze 40 minuten blijven. Mm-hmm, na 30 minuten. En dan zegt deze vriendin. Nou ja, ik ben toch heel blij dat ik je nu gezien heb. Het gaat echt na al die gruwelverhalen. Nu heb ik jou gezien. En je moet ook maar denken. 2 jaar, wat is dat nou op een mensenleven? Mm-hmm. En dan beschrijf je dat je daarna de deur achter de dicht doet. En op de grond ineens zijgt. Mm-hmm. In de gang.
Ja. Jij vraagt je nu af wat dat doet met je in relaties.
Nou ja.
Ja. Nou, het is voor mensen heel moeilijk te begrijpen waar je doorheen gaat. En dat snap ik heel goed. Want ik begreep zelf niet eens waar ik doorheen ging. Dus ik begrijp dat als iemand waar je van houdt heel erg ziek is. En niet meer dat met jou kan doen wat je gewend bent. En je dat helemaal niet begrijpt. Kijk, als iemands been eraf moet. Dat is ontzettend naar. Maar dat snap je. Want dat zie je. Maar dit is helemaal niet te zien. En vaak zag ik er ook heel goed uit. Als ik daar een beetje aandacht aan ging besteden. Op een gegeven moment dacht je wel. Oh, nou, die is er gewoon weer. En ik kon een minuut met je praten. En dan ging het prima. En dan na 2 minuten ging ik knipperen met mijn ogen. En ging ik zo praten. Dat is ook wel eens gebeurd. Dan dacht ik, wat gaat mijn brein nou weer doen? Want van binnen wilde ik gewoon doorpraten. Dus ik begrijp wel dat mijn vrienden ook met ogen op stokken zaten, met grote vraagtekens.
Wat te doen?
Wat kunnen we nog wel voor je doen? Mm-hmm. En dan zetten ze een potje eten voor de deur. Of ze lieten bloemen brengen. Of wat wil je? Ik heb op een gegeven moment vrienden gevraagd. Hou contact met mij. Ga mij appjes sturen. Of spreek in op de app. Want ik kon telefoneren, dat kon helemaal niet. En dan kreeg ik heerlijke verslagen over. Kinderen die hun diploma-uitreiking hadden. En dan werd dat uitgebreid middels een audioverslag gedaan aan mij. Dat soort dingen, daar geniet je dan van. Dus het vereist wat aanpassingsvermogen van de mensen om je heen. Mijn kinderen natuurlijk, mijn vriend, die heeft zich ook moeten aanpassen. Je zoekt naar nieuwe mogelijkheden om toch deze periode met elkaar door te komen. Ja. Eigenlijk zoals dat nu met corona ook is. Toch in verbinding te blijven. Maar je zoekt nieuwe middelen om dat te doen.
Om dat te doen. Je hebt het boek opgebouwd per dag. Mm. Betekent dat dat je aantekeningen maakt? Of dat Jeroen
ja, nu weet ik terugging? Het. Die vraag stelde jij maar daar straks. Ja. Toen ik bedacht om dat te schrijven. En die fysiotherapeut zei, nou, dan moet je dat gaan doen. Toen was ik nog heel erg ziek. En ik kwam thuis en toen zei ik tegen Jeroen. Nou, ik kan dan zo grootspraak hebben van. Ik ga misschien wel een boek schrijven. Dat roep ik dan. En toen zei hij, nou, dat moet je doen. Maar dan moet je het nu wel in gaan spreken. Dus ik heb thuis, terwijl ik nog.
Heel schrijven ging niet?
Nee, dat ging absoluut niet. Ik kon ook niet, en dat mocht ook niet, maar ik kon ook niet aan mijn computer. Ik kan nog steeds moeilijk lang lezen. Dus dat ging niet. Mm-hmm. En toen zei hij, maar je moet het wel.
Toen zei Jeroen, je moet het inspreken.
Ja, dus spreek het in. Op momenten dat jij denkt, oh, dit vind ik eigenlijk best belangrijk. Dan maak je een audiobericht voor jezelf. En dat heb ik zo'n kleine 200 keer gedaan. En dat heb ik later helaas allemaal moeten afluisteren.
Want dat is. Ja, je lacht.
Toen was ik nog heel ziek.
Dat was natuurlijk helemaal niet grappig.
Nee, dat was best heel pijnlijk. Ik moet dat natuurlijk nu niet met een grap zeggen. Want dat was ook echt heel pijnlijk. Maar ja, je luistert.
Het is fascinerend wat mensen doen. Gewoon maar.
Ja, het is voor mij. ik wil altijd graag de lichte kant van dingen inzien. Maar ik kan hier helaas alleen maar van zeggen dat dat best wel heel naar was. Want dan heb ik echt... Ik was zelf heel erg ziek nog. Dus je hoorde ook aan mijn stem, want dat druk je toch het liefste weg. Dus een jaar later, als ik dat terug zat te luisteren, hoorde ik die hele zware, diepe, uit de krochten van mijn lichaam komende stem. Die vertelde hoe afschuwelijk de dag was geweest. En... Nou, dan heb ik dat later geprobeerd op te schrijven. Maar er waren ook momenten die ik moeilijk op kon schrijven.
En Jeroen vertelde ons dat dat echt heel zwaar was om terug te gaan naar die Margot.
Ja, zeker. Ja, zeker. Dat was ook zo. En daarom heeft Jeroen ook mij een aantal keren geïnterviewd. Dus in het onderzoek naar hoe was dat dan eigenlijk, die en die dag, dat moment dat jij bijvoorbeeld dat ik uit het revalidatiecentrum kwam voor de eerste keer en daar slecht nieuws had gekregen. Nou, dan moet je ook weer bedenken, hoe was dat ook alweer? En waar stond ik ook alweer? En soms als iemand jou dan... Dus toen hij mij dat ging vragen allemaal... dan komen er weer andere dingen naar boven. En zo hebben we toch langzaam weer de tijd gereconstrueerd... samen met appberichten en nou ja, momenten in de mailverkeer naar Jeroen... van, oh ja, dat was die datum en die datum. En zo hebben wij langzaam... die 2 jaar weer kunnen reconstrueren. Want
het... En hoe is het voor je om zo openhartig te zijn over... Ja, het is ook iets heel intiems, hè, zo'n ziekte.
Ja, nou, het werkt eigenlijk een beetje zoals Tore C. Dat klinkt wel raar wat ik nu zeg.
Ik stel nog een hele belangrijke vraag, terwijl het bijna 8 uur is. Dus we gaan even naar het nieuws van 8 uur
luisteren.
Daar
ga ik er even over nadenken.
Maar dan kan jij nadenken over deze vraag. We houden hem vast. En daarna krijgen we ook een consult van onze eigen boekentherapeut, Helena Hilgerdenaar. Tot na de klok van 8 uur. Even luisteren naar het nieuws.
NPO Radio. 8 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal coronapatiënten op de intensive care stijgt harder dan verwacht. Momenteel liggen er 761 patiënten met het coronavirus op de IC. 117 meer dan gisteren. En dat is de grootste stijging tot nu toe. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care daar denkt dat binnen een dag of 3 tot 4 alle IC-bedden in Nederland vol liggen. Minister De Jonge garandeerde eerder vandaag dat er op 1 april 1037 IC-bedden beschikbaar zijn. Maar de Vereniging voor Intensive Care denkt dat die al over een paar dagen nodig zijn. Sportkoepel NOC-NSF zet 4 tot 5 miljoen euro opzij om de sportsector te steunen. De sport heeft door de corona-uitbraak en alle maatregelen die daarop volgden te maken met een enorme terugval van inkomsten, terwijl de kosten in veel gevallen doorlopen. De sportkoepel maakt naar eigen zeggen het geld vrij om de sportsector te helpen de crisis te overleven en daarna zo snel mogelijk weer op gang te helpen. De aandelenbeurzen in Europa zijn vandaag opnieuw hoger gesloten. Het was wel een onrustige dag. De AEX stond eerder vandaag op een verlies van 3,5% en sloot op de hoogste stand van de dag met 1,6% winst. De beurzen in Londen en Parijs sloten ook met een kleine winst. Met name het Amerikaanse steunpakket van $2 biljoen stemde de Europese beleggers positief. Bij een brand in safaripark Beekse Bergen zijn vannacht 10 antilopen doodgegaan. Vanochtend bleek dat de buitenverblijven van de jachtluipaarden en de antilopen waren afgebrand. De jachtluipaarden zaten niet binnen, maar 2 koeroes en 8 impala's wel. De brand is waarschijnlijk aangestoken, aangezien de 2 dierenverblijven ver uit elkaar staan in het park in Hilvarenbeek. Het safaripark was al dicht vanwege de coronacrisis. Het weer, vanavond en vannacht helder, minima rond het vriespunt, in het oosten lichte vorst. Morgen eerst volop zon, maar 's middags ook wat stapelwolken. Het wordt 10 tot 15 graden. Zaterdag droog met afwisselend zon en wolken. Zondag een stuk frisser en verspreid een maartse bui. Dit was het NOS Journaal.
Kunststof. En vandaag is Margot Ros onze gast, u weet wel, die vrouw van Tore C. Els. En ze schreef een boek samen met haar geliefde Jeroen Kleine over de hersenschorsing die ze opliep. Heet het zo, een hersenschorsing?
Nee hoor, de hersenschudding. Maar we hebben het hersenschorsing genoemd, omdat je lange tijd eruit gaat.
Oh ja, natuurlijk.
De tussenuit gaat.
Ja, een schorsing. Ik beloofde daarnet een consult van onze eigen boekentherapeut in deze barre tijden. Helena Hilgerdenaar hangt nu aan de telefoon. Goedenavond, Helena.
Hallo, Jelly. Hi.
Nou, vertel het eens. Hoe gaat het in deze vreemde tijden met onze boekentherapeut?
Nou ja, ik vind het wel mooi om te zien dat de kracht van kunst en boeken in deze moeilijke tijd zoveel mensen aanspreekt. Ik zie heel veel initiatieven op internet en mensen sturen elkaar gedichten en muziek en tips. En gisteravond hadden we een speciale kunststofuitzending over de kracht van kunst. Dus als boekentherapeut doet mij dat goed natuurlijk.
Ja, dat snap ik. Veel kettingbrieven ook, hè?
Ja, poëziebrieven. Ja, heel erg.
Ik vind het mooi. Het zijn toch mooie initiatieven. Welke kwaal wil je vanavond behandelen als boekentherapeut? Welke kwaal pakken we bij de kop?
Ja, ik wilde het hebben over wandellust. Of beter, wandelverdriet. Want we zijn nu veroordeeld om thuis te blijven. Vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar. En de huismussen zullen zich misschien senang voelen in deze situatie. Maar er is natuurlijk een groep die het zwaar heeft. En dat zijn de wandelaars. Daar ben ik in eentje van. De wandelaars zien de muren op zich afkomen. Ik mis de natuur, ik mis sporten, wandelen door de stad. En ja, Rutte
en iets
dan
meer
gezegd,
dan een ommetje.
Ja, precies. Je mag dan wel een ommetje maken. Maar ja, dat ommetje is ook gewoon niet meer onbezonnen. Het voelt een beetje alsof je als een dief door de nacht loopt. Je voelt je bijna schuldig als je te lang buiten bent. Mm-hmm. Of überhaupt, als je naar buiten gaat, daar heb ik echt last van.
Ja, zie je herkenbaar.
Ja, en het is zo raar, omdat je helemaal in de modus bent, of tenminste ik, van wandelen is juist goed. En je kan je hoofd leegmaken en je gedachten ordenen. En je kan op ideeën komen en het is goed voor je lichaam. En opeens zit je hier binnen.
Ja.
Maar goed, het leuke van die boekentherapie is dat overal een literaire oplossing voor is. Een literair medicijn.
Daar hebben we jou dan voor.
Ja, precies. Want je kan natuurlijk gaan wandelen virtueel met Google Maps en Street Views. Maar volgens mij word je dan ook een beetje beroerd.
Niks voor Helena Hilgerman.
Nee, dat is niks voor
die
mij.
Die wil gewoon een echt boek.
Ja, die wil een echt boek. En er zijn wel heel veel wandelromans. Ik ga me beperken. En er zijn natuurlijk ook heel veel van die wandelboeken van mensen die een pelgrimsroute lopen. Maar dat bedoel ik dus nu niet. Ik bedoel echte romans met personages die aan de wandel gaan.
Ja. En de bekendste is in onze Nederlandse literatuur.
Nou ja, het is eigenlijk helemaal niet per se een wandelboek. Maar ik ervaar het een beetje als een wandelboek. En dat is Kees de Jonge van Theo Thijssen uit 1928. Dat is echt zo'n onverslaanbaar typisch Hollands verhaal van Kees die volwassen wordt en uit een heel arm gezin komt. En een hele bijzondere jongen is, omdat hij, als hij wandelt, verzint hij eigenlijk een heldenleven om zijn dagelijks leven draaglijk te maken. En hij wandelt door de Amsterdamse straten en het is daar zo stil nog. Het lijkt eigenlijk een beetje op het Amsterdam van nu, hoe het er nu bij ligt.
Lekker rustig.
Lekker rustig en echt het oude Amsterdam. En hij loopt over die grachten en hij loopt te dagdromen en te fantaseren en verzint geweldige verhalen over wat voor moois hem zou kunnen overkomen en welke avonturen hij nog gaat beleven en hoe die rijk zal worden en dat hij zijn vader weer gezond kan maken, want hij is heel erg ziek. En natuurlijk over dat eerste meisje, die eerste lieve Rosa Overbeek. En dan is hij ook nog zo blij en verliefd dat hij een bepaald soort wandelloopje ontwikkelt. Dat is natuurlijk heel beroemd geworden, die bekende
zwembadpas.
En dan loopt hij in de zwembadpas over de Leliegracht. Nou ja, goed, dat vond ik
hele goede tip,
ja,
vind ik dit.
Als je dat gaat lezen, dan ben je toch ook een beetje aan de wandel. Ja. Door de stad dan in ieder geval. Maar ik dacht, ik moet ook nog wel een echt buitenboek erbij. En toen vond ik de roman Voetsporen van de Engelse schrijver en biograaf, beroemde biograaf, Richard Holmes. Misschien wel een oude achterkleinzoon van Sherlock Holmes, dat weet ik niet. Maar hij heet Richard Holmes. En zijn boek is een soort mix van reisverhaal, liefdesverhaal en detective. En zijn hoofdpersoon die wandelt in de sporen van romantische schrijvers en dichters. Want die wandelden ook allemaal, weet je wel. Die hadden last van liefdesverdriet en weltschmerts heette dat toen. Nou, die wandelaar die begint in de Cévennes in Frankrijk, heel ruig gebied. En ja, dit gaat over het echte serieuze wandelwerk. Het is een rugzak op, het is zo'n Frans mes mee, zo'n opinel, een wandelstok en slapen in de greppel. En die wandelaar is heel erg bang voor wolven, die zijn er ook. En hij krijgt enorme blaren. Maar gelukkig zijn er overal in de dorpjes waar hij langskomt, zijn er van die lieve Frans mensen die hem dan naar binnen halen en ontvangen met warme omeletten en stokbrood en rode wijn.
Ik Kijk.
Dus nou, dat willen we allemaal, toch?
Ja, een beetje wandelen en dan ondertussen warme omeletten tegenkomen.
Ja, precies. Met de rode wijn. Nou ja, dus heerlijk, allebei heerlijke boeken. Voetsporen van Richard Holmes en Kees de Jonge van Theo Thijssen.
Echte oude klassiekers, maar wel heel oude jongens uit de kast gehaald, Helena.
Ja, nou ja, ik ben een beetje een oude doos wat dat betreft. Maar als je nou zin hebt in nieuwe, frisse literatuur van hedendaagse schrijvers, dan is er ook onze Radio 1 boekenpodcast met allemaal presentatoren van Radio 1. En morgen komt er weer een nieuwe online met Pieter van der Wielen en Miek van der Wij. En die gaan onder andere spreken over heel veel mooie buitenlandse boeken, zoals het nieuwste boek van Sandro Veronesi. En kennen jullie Sandro Veronesi?
Kalme chaos, hè?
Ja,
toch?
Dat vind ik dus zo
een hele mooie.
Ja, dat is zo'n mooi boek. En ik vond het zo. Ik moest eraan denken toen ik dat hoorde, want hij heeft dan een nieuw boek. En toen dacht ik, kalme chaos, dat is eigenlijk zo'n briljante titel, want het slaat helemaal op nu.
Ja.
Want het lijkt kalm. Het zonnetje schijnt.
Maar
we zoeken verbinding. We zijn lief, we zijn meewerkend. En toch is het een enorme chaos eigenlijk.
Ja. Kalme chaos, ook een aanrader. Dankjewel, Helena. Hoop je gauw weer te spreken met een volgende boekentip. Dankjewel.
Ja.
Margot Ros, ben jij aan het lezen? Je zei net dat het je heel lang moeite heeft gekost. Is er alweer een roman die je aan kunt?
Nee, ik zit in de luisterboeken.
Oh ja, en, dat werkt anders voor het brein.
Ik heb ook hersenschorsing net ingesproken. Want,
vandaag?
Ja, het is, er wordt de laatste hand gelegd. Dat kan natuurlijk, want je zit in je eentje in de studio. Ik vind het heel prettig om te luisteren. En voor mijn eigen boek vond ik dat ook wel heel prettig om te doen. Voor mensen die het niet zo prettig vinden om te lezen, kunnen ze in ieder geval ons boek luisteren.
Ja.
Dus vandaar.
Maar het ligt nog niet in de schappen, neem ik aan. In de e-book schappen, want
Het e-book wel, dat kunnen mensen
e-book
al kopen.
Sorry, maar je hebt het net ingesproken.
Nee, 24 dus april, dus dat is vrij snel.
Oh.
Hebben we daar een beetje Ik wilde daar wel vaart achter zetten, ja.
Ik kwam nog een oud interview met jou tegen, Margot, waarvan ik dacht, dat is toch ook gek hoe het loopt in het leven.
Mm.
Uit 2008, toen was Toren C dus waarschijnlijk net begonnen in dat Parool. En daarin zeg je, ironie, ik citeer, is voor een deel aangeboren. Met een MRI-scan kun je in je hersenen je humorgebied zien.
Mm-hmm.
Veel van onze humor komt voort uit ellende, dus die van Toren C.
Ja.
Verdriet op zoek naar wat je verlangt, maar nooit zult krijgen. Niemand wil in Toren C werken. Alles mislukt, alles valt om.
Ja.
Dit is bijna eng.
Op zich niet, want iedereen maakt wel iets mee in het leven wat niet prettig is, of wat pijnlijk is, of moeite kost. En ik hou nu eenmaal van die humor. Dat is mijn manier ook hoe ik in het leven sta. Dus op het moment dat ik nu met het boek, met hersenschorsing ook, ik probeer toch altijd de leuke kant, ook van moeilijke dingen, ook van mijn eigen pijn in te zien. En dat wil niet zeggen dat ik het daarmee bagatelliseer, maar daarmee geef ik wel lucht in het leven. Dus daarmee geef ik ook hoop, snap je? Het is best hopeloos wat je leest in het boek, maar er is toch hoop in. En op het moment dat ik bijvoorbeeld in het revalidatiecentrum, dat is natuurlijk één groot. Ja, dat ervaar ik als, daar kan ik een hele serie weer over maken.
Dat is Toren C.
Dat is gewoon Toren C, maar dan in het revalidatiecentrum.
Rea de C.
Ja, Rea de C. Dus op het moment, dat lees je ook in het boek, dat ik daar doorheen loop en dat meemaak, ben je als het ware bij me en zie je ook mijn verbazing over dat wat daar gebeurt. En ja, zo kijk ik ook naar het leven. Dus zo kijk ik ook naar mijn eigen pijn. En nu weet ik weer wat je vroeg ergens hiervoor. Want ik ben natuurlijk mijn hersenen aan het trainen.
Ja.
Waarom wil ik dat zo graag laten zien?
Ja.
Omdat ik wil dat niet zo graag laten zien. Ik wil ook niet in Toren C echt per se allemaal met de billen bloot. Maar soms heb je een noodzaak om iets te vertellen. En mijn noodzaak nu bij hersenschorsing, bij dit boek, is duidelijk. Dit is waar je doorheen kunt gaan. Dit is waar degene van wie je houdt doorheen kunt gaan. En als je hersenschorsen leest, dan snap je... oh, dat is wat er gebeurt. Mm-hmm. Maar hou toch hoop.
Ja.
Maar als ik dan niet zelf met de billen bloot ga... ja, dan krijg ik dit verhaal nooit verteld. Dus dan heb ik dat helemaal opgeschreven.
En dan zou het ook niet het hele verhaal zijn.
En dan zou ik ook alleen maar inderdaad een stukje daarvan blootgeven. En op het moment dat het dan af is... en ik het dan voor de zoveelste keer lees en denk... nou, dit is het dan, zo met Jeroen, we besluiten, dit is mm-hmm. het. Toen pas dacht ik, oh jeetje.
Ja, want dat is heel naïef. Kwam je net ook binnen.
Ja,
van...
dat is best heel naïef, maar om... dat de noodzaak zo is om het goed op te schrijven... Mm-hmm. en het goed te verwoorden en inzichtelijk te maken... en ook nog leuk. En het moet een mooi en goed boek zijn.
Moest je dat hele intieme van wat zo'n ziekteproces ook is... opzij schuiven? Want anders zou het niet overkomen.
Nee,
zou
want dan
het
kun
niet
je
het
niet...
hele verhaal zijn.
Je moet daar toch eerlijk in zijn. Ja. En je moet het... ik wilde toch, of we wilden toch... echt zo goed mogelijk overbrengen. Daarom heeft Jeroen mij ook een paar keer terug moeten fluiten met... want ik kan natuurlijk
genoeg
niet zoals een...
nu?
Nou ja, ik kan niet zoals een Torres zei denken... ah, dit is heel saai, ik neem even een andere bocht. Nee, ik ga die dag naar het revalidatiecentrum en het lukt niet. En wat dan? Hoe doe ik het om dat dan vol te houden? Nou, dat hebben we opgeschreven. En ja, dan moet je met de billen bloot, zo is het gewoon.
Margot, inmiddels zijn er heel veel MRI's genomen van jouw hersenen, denk ik.
Ja, en ik denk dat het ook echt heel erg goed te zien is. Die hele dikke klont daar in het midden, dat is mijn humorcentrum. Het is serieus waar, hè, dat je het kunt zien.
Ja, maar leg dat eens uit.
Nou, ik weet, ja, ik ben geen neurologe, maar ik weet dat als je iemand in een MRI-scan legt... Mm-hmm. Je vertelt een grap... dan zie je welke delen van je hersenen erop lichten. Dus welke delen er samenwerken in jouw hersenen... om die grap tot je te laten komen. Nou, en dan als je een grap maakt of je hebt zelf iets bedacht... dan ligt er ook iets op. Dus dan zie je hoeveel delen van jouw hersenen er actief zijn op zo'n moment. En als er bijvoorbeeld activiteit is in een wat negatiever deel van je hersenen... nou, dan heb je denk ik geen gevoel voor humor.
Je hebt het niet stiekem uitgeprobeerd terwijl je in zo'n MRI-scan werd geschoven.
Ik zou het graag zien. Ik zou graag serieus zien hoe dat bij mij eruit ziet. Maar ik denk dat mijn fantasie echt leuker is dan wat ik daar te zien krijg. Maar
Els,
je kunt het trainen, hè?
Els,
je kunt trainen.
Een van jouw... Je
kunt
trainen?
Het hoofd, je kunt het brein trainen, dus je kunt ook humor trainen. Als je, ja, je kunt alles trainen in je hersenen, dus ook
weet
humor.
Jij nu, je bent echt een expert geworden.
Nou, je gaat nu elke dag Torres C kijken en dan snap je, oh, dat is de grap. Dan wordt je leven toch leuker.
Laten we even naar Els gaan.
Els van Torres C.
Voor die paar mensen die Torres C nog nooit hebben gezien, misschien moet je haar even beschrijven. Het is een van mijn favoriete personages.
Els is een hele lieve, opgewekte Brabantse vrouw die altijd goed is voor iedereen op elk moment van de dag en nacht, waarschijnlijk als ze slaapt ook nog. Zij ziet altijd alles heel positief in, ook als het slecht gaat.
Ze heeft lekkere grote borsten en een vest. Altijd een vest.
Een heerlijk vest. Heerlijke, lekkere grote borsten waar je tegenaan gedrukt kan worden. En als je daar tegenaan zit, dan denk je inderdaad, wat ze zelf ook altijd zegt, alles komt goed.
Oh, Els, ik vind het zo eng.
Och.
Ik hou hier helemaal niet van.
Sst, ik probeer te slapen.
Oh, sorry.
Als je bang bent, dan moet je gewoon aan leuke dingen denken, ja?
Ja.
Dan voel je vanzelf een stukje beter.
Wat voor dingen dan, Els?
Gewoon aan dingen die je fijn vindt.
Waar denk jij dan aan?
Oh, aan de was die schoon en fris in de kast ligt. Of aan de kinderen die luisvrij zijn. Oh. Aan helemaal streeploos schone ramen.
Word je daar blij van?
Ja. Hagel en bliksem en regen en donder. De nacht en het donker krijgt ons er niet onder. Je maagje dat knort en je voetjes zijn koud. Denk dan aan dingen waar jij echt van houdt.
Noem nog eens iets, Els.
Aardappeltjes die precies heel goed gaar zijn. Als de neusharen van Victor geknipt zijn. Een mammografie en de uitslag is goed. Het weekend nog voor me en geen witte vloed. Aan een was die heel schoon is. Aan zo'n schone was. Met de kindjes en Victor dan ben ik niet bang. Want geluk dat duurt. Geef de dag je groet. Laat je zo.
Ja, en dan ga je flikker uit het raam, toch?
Ja, nou, nee, niet wat flikkeren. Ja, ik vlieg uit het raam, maar ik denk dat ik toch naar huis vlieg, naar Victor. Want ja, bij Els eindigt altijd alles goed. Ik vind het ook oprecht heerlijk om nu te horen, omdat ja, ze
het
stelt je
ook zo heel
nou, je stelt, ze stelt je altijd gerust. En ja, in deze tijd hebben we allemaal een Els nodig, schreef iemand laatst. Ik dacht, ja, dat is gewoon zo. Misschien als de volgende keer onze minister-president of de koning een toespraak houdt, dan kom ik erna en dan zeg ik echt, jongens, het komt allemaal goed. Nee, maar serieus, het is toch goed om dingen te zien en te horen waar je blij van wordt. Ja, dus als je blij van iets wordt, dan is het allemaal draaglijker. Ja, dus Els liedje maakt alles draaglijker.
Op wie is ze eigenlijk gebaseerd?
Op alles wat goed is.
Ken je zo'n vrouw?
Nou, ja, ze is natuurlijk uit Brabant. Ik kom zelf uit Brabant. Het is een deel van mij wat ook heel graag alles positief wil inzien. Het is gewoon een deel van mij wat ik heel erg uitvergroot. En omdat dat een fijn deel van mij is, want ik heb ook heel veel delen die helemaal niet zo geweldig zijn, dan vergroot je iets uit wat goed is. En ja, daar wordt iedereen dan blij van. En dus blijf ik dat dan doen of zo. Zoiets.
Maar heb je zelf een Els?
In mijn omgeving? Mm-hmm. Nee. Ja, ik heb natuurlijk heel veel lieve mensen om me heen, tuurlijk. Want iedereen heeft lieve mensen.
Je zei gelijk nee.
Nee, maar het is niet zo dat er een Els bestaat die ik nadoe. Nee, nee, nee.
Maar ik bedoel ook zo'n vrouw. Want het is toch zo iemand waar je heel graag bij wilt zijn.
Ja. Ja, ik heb natuurlijk vrienden waar ik graag bij wil zijn. Maar het is niet zo dat ik zo'n soort vrouw in mijn omgeving heb waarvan ik denk, ach, weet je wel, kom en maak lekkere sudderlapjes voor me en ik ga tegen jouw borsten hangen en dan geloof ik echt wel dat alles goed komt. Nee, maar iedereen wil zo iemand.
Ja,
ze is een soort,
het is een soort droomfiguur.
Het is een soort droomfiguur, inderdaad. Daarom ja, misschien wie weet komt Els nog eens een keer terug en tegen iedereen vertellen dat het echt allemaal goed komt. Dus dat is toch een soort, het is echt iets in mijzelf wat heel graag dit wil vertegenwoordigen ook. Mm-hmm. Het is ook een deel van Margot wat zo is. Dat lees je ook in het boek, in Hersenschorsing. Dat is gewoon, ik wil altijd zien dat het goed komt. Ik wil altijd zien dat er hoop is. En ja, dat ik ergens doorheen kom of we, waar we allemaal in zitten. Ja, ik hoor mezelf ook nu overdag tegen iedereen zeggen, hou vol,
herhaalt
komt goed.
En je herhaalt het nu ook al een paar keer. Ik las nog een ander interview, recenter, in Trouw, waarvan ik me trouwens afvraag, ja, volgens mij moet het ongeluk toen dan al plaatsgevonden hebben. Ook in moeilijke tijden, zeg je, zie ik graag de humor van dingen in. En daar heb ik me lang een beetje voor geschaamd. Alsof ik moeilijke dingen wilde weglachen. Mm-hmm. Maar nu weet ik dat het een vorm van leven, dat het een vorm is van het leven waarderen. Ik kan de scherpe kant van het leven beter toelaten als ik er ook met humor naar kijk. Door humor overleef ik.
Ja, dus ik heb dat daarvoor. Ik ben daarvoor geïnterviewd. Het stuk, dat omschrijven we ook in het boek. Ik heb echt een hele zware dag waarop ik gewoon achter de gordijnen, het is heel donker in mijn huis, buiten schijnt de zon, ik hoor buiten mensen praten en ik kan die dag niet naar buiten. En dan struikel ik over mijn eigen krantenbak waar iemand dat stuk bovenop had gelegd.
Oh ja.
En daar staat dat bovenop. Zelfs in moeilijke tijden haalt de humor mij er doorheen. Nou, die dag duidelijk niet. En toen moest ik later op het toilet, toen ik met een Stevie Wonder bril nog op het toilet zat en mijn toiletpapier niet kon vinden, moest ik er toch weer om lachen. Ja, humor is een, mensen doen het gauw af als iets plats of makkelijks. Maar het is een wezenlijk onderdeel wat je kunt van je karakter, wat je kunt gebruiken om, nou ja, om het leven draagbaar te maken. En het kan naast je verdriet bestaan. Dus mm-hmm. Je kan je verdriet laten zien of delen, of dat wat je moeilijk vindt delen. En dan kan je 5 minuten later kan je daar weer een andere kleur tegen aanzetten.
Wanneer heb je dat voor het eerst heel erg zo ervaren?
Ik denk dat ik dat altijd geweest ben. Al als jong meisje in mijn jeugd. De dingen die ik zag of die ik meemaakte, heb ik daar altijd Ja, ik trok mij dan terug in een soort fantasie. Ik denk dat mijn fantasie... Ik heb altijd me verkleed en dan mijn stukjes nagespeeld uit het leven. En die liet ik dan een andere kant op gaan. Of het is een manier om het leven, wat misschien niet altijd loopt zoals je wil, draagbaar te maken. Mm-hmm. En ik denk dat dat iets is wat ik altijd als jong kind al gehad heb. Ja.
Waar je naartoe kon, een soort veilige plek.
Een ander heeft dat met boeken lezen.
Ja, of met muziek. Bijvoorbeeld.
Ja, of muziek luisteren. Mm-hmm. En ik heb dat duidelijk met...
Maar in typetjes schieten. Mm-hmm. Dat is het. Dat als een gesprek een beetje... een moeilijke kant op gaat, dat je dan even een grap maakt.
Nee. Het is niet zo dat ik dan een type speel. Het is meer... je kan er om humor te hebben, om relativering over je eigen situatie of over je pijn of mm-hmm. je eigen verdriet te hebben, moet je enige afstand hebben tot je situatie. Dus dan heb je een soort helikopterview van jezelf nodig. En die kan je net even de lucht geven om, want dat heb je nodig, om uit je, als je de hele dag je slecht voelt, dat is gewoon heel zwaar. Of als je de hele dag, zoals nu, bang bent voor wat er komen gaat, dat is heel zwaar. En humor of een lichtere manier om er tegenaan te mm-hmm. kijken, een grap, kan je net even weer adem geven. En dan kun je er anders tegenaan kijken door bijvoorbeeld te denken, oh ja, iedereen heeft dit. Of, oh ja, ik zit me nu echt te veel zorgen te maken. Of...
Maar wat is het verschil tussen Andy en die humor? Dus over het verschil tussen meditatie en humor. Want het bleek toch wel dat je ook Andy nodig had. Waarvan je dacht, dat
bij
is
humor
helemaal niks
heb je
voor
vaak,
mij.
Ik heb vaak iemand anders nodig om die humor tegenaan te leggen. Ik kan best zelf om mezelf lachen als er iets gebeurt. Maar om te relativeren heb ik vaak een ander nodig. Moet ik in dialoog zijn? Of dat nou is met appen of met... hoe zeg je dat? Een grappige foto van mezelf. Van moet je mij zien met mijn zonnebril op, met mijn klep en mijn oordoppen. Terwijl ik een minuut geleden nog het heel zielig vind dat ik niet naar buiten kan. Mm-hmm. En binnen zit met mijn bril op. Stuur ik een minuut later een foto met mijn bril op en mijn oordoppen op. Moet je mij zien, lekker weer buiten. Dan heb ik het beide gevoeld. En het verschil tussen Andy en een ander is bij mediteren wordt het stil. En wordt je brein letterlijk stil, rustig. Ik vergelijk het met zo'n sneeuwlandschapje wat je schudt. Ja, gaat alle sneeuw heen en weer. Het ziet er allemaal heel prachtig uit. Dat is het leven. Dat is in relatie zijn tot anderen. En dan moet het rustig worden in je brein om te genezen, in mijn geval. En om stress te verminderen. Want het leven is, positief of negatief, heel vaak stress. Dat moet je zien te vermijden. Als je iets met je hersenen hebt, moet je het rust kunnen geven. Dus moet je stress proberen weg te krijgen. En hoe krijg je dat weg? Door te ademen, rustig te ademen, je hartslag naar beneden te halen. En zoveel mogelijk dat brein, dus nu ga ik heel rustig praten,
zoals Andy,
allemaal rustig te krijgen.
Hoe gaat het nu met je, Margot?
Nou, je hoort het. Hè? Ik tetter weer lekker een end weg.
Maar je bent nog niet te oude.
Nee, ik ben zeker niet te oude. Ik moet mijn energie goed verdelen. Ik moet nog steeds mediteren en dat sneeuwlandschapje rustig laten worden. Mijn hoofd tot stilstand brengen. En mijn hoofd blijven trainen. Dus ik train nog heel veel. Dus ik geef het brein rust en ik train. Maar ik ben ook heel blij en gelukkig dat ik weer werk. Want dat geeft een enorme energie. En dat ik weer kan schrijven.
Want Kantoor C is nu gestopt.
Ja, maar...
Wat gaat er gebeuren?
Nou, ik ga vast wel hele andere mooie dingen maken. Ik ben op dit moment met Jeroen samen bezig om... We zijn aan het nadenken over een romcom. Daar hebben we al wat ideeën over. Ja, dan gaat het bruisen. En dan krijg ik ontzettend zin om dingen te doen. En het leuke
van... dit boek volgt een romantische komedie. Geschreven door jou en Jeroen.
Yes, ma'am. Dat gaan we doen.
En dan, het is nu hardop gezegd. Ja. En wat komt er op de tegel te staan? Oh, je hebt hem al beschreven.
Ik heb de tegel beschreven. Ja. En wat denk je dat erop staat?
Nou, ik heb geen idee.
Komt goed. Ja. Dus moet ik zo zeggen. Nee, mensen, het komt allemaal goed. Er staat op de tegel, want Els heeft dit gezegd. Dus maak er niet te veel zorgen. Nee, serieus. Het komt goed. Ook met mij komt het goed.
En daar kan je zelf ook heel... Daar heb je alle vertrouwen in. Of moet je jezelf dat ook echt zo als Els...
Nou, je moet het wel blijven zeggen tegen jezelf. Ja, ik zelf moet het zeggen, maar iedereen die ergens last van heeft, het komt niet vanzelf. Het is gewoon heel hard werken. En ook als je grappen maakt, wil het niet zeggen dat het allemaal vanzelf gaat. Gelukkig zijn is ook gewoon hard werken. En niet alleen als je ziek bent.
Had ook op de tegel gekund.
Ja, maar dat is
wel... Ik vind deze veel mooier. Ja.
Maar voor iedereen is het... Het is niet alleen maar als je ziek bent, maar... Het geluk, het leven, het goed doen, het fijn hebben, dat kost. Dat is gewoon arbeid. Het is gewoon aan de slag blijven. Dus ik blijf aan de slag.
Je gaat veel mensen gelukkig maken, volgens mij, met dit boek Hersenschorsing.
Ik hoop het.
Van jou, Margot Ros en Jeroen Kleine. Zo dadelijk op deze zender. Langs de lijnen en omstreken, Robert Meder en Henk van Steeg. Mooie avond en tot morgen.
Dank je wel.
Dank mevrouw Ros. Morgen is er Mangiare en maandag... Zijn wij er weer?
NTR. Speciaal voor iedereen.
Ik lees de Volkskrant omdat ik altijd alle kanten van een verhaal wil weten. En ik nieuwsgierig ben naar de mening van anderen. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu. En lees de krant tot wel 8 weken voor maar €4. Stopt vanzelf, volgens de actievoorwaarden.
Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk.
Hij pakt haar kop zachtjes vast. En met haar slanke benen klampt ze zich vast aan zijn middel. Ze zuigt aan zijn buik. Uren lijken voorbij te gaan. Ze voelt het tintelen. Het gaat door haar hele rug. En dan het hoogtepunt. Voldaan en bevredigd vliegt ze weg. En dat alles recht voor je ogen. Indrukwekkend. Start nu jouw voorjaarsproject bij Hornbach. Geef de libellen de ruimte en breng leven in je tuin. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
Professioneel boekhouden? Reken op Twinfield. Kijk op twinfield.nl.